Nieuwsradio. Ask me anything. Meindert Schut.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert en vandaag kun je alles vragen over de maan. Er is waarschijnlijk veel meer water op de maan dan eerder werd gedacht. Japanse onderzoekers hebben op een maanmeteoriet een stof ontdekt die alleen kan ontstaan zijn als er ook water is. De maan, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat wil jij weten over de maan? Misschien iets over het water daar, over mogelijk leven op de maan, missies van toen, nu en in de toekomst, of over de invloed van de maan op het leven op aarde. Twitter @BNR, Facebook of e-mail askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op onze website bnr.nl. Of bel me nu 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Natuurlijk hebben we ook gasten. Vandaag zijn dat ruimtevaartdeskundige Hans van der Landen. Welkom in de uitzending. En Joost Carpe van het Netherlands Space Office. Hij is teamleader van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de ESA. Ook welkom, fijn dat jullie er zijn. Laten we eerst eens even naar die vraag gaan over wat de Japanners hebben ontdekt. Want dat verdient iets meer uitleg. Welke van de twee heren mag ik het woord geven?
Nou, zoals ik het begrepen heb, zijn de
Joost Carpe. Ja.
hebben Japanse wetenschappers inderdaad een stofje ontdekt. Waardoor je kunt zien dat er veel meer water op meer plekken op de maan is. We dachten altijd dat er wel water was.
Op de polen?
Ja, op de polen. In de schaduw van kraters op de polen, waar de zon nooit komt. Maar dat blijkt nou op veel meer plekken op de maan te zijn. En dat is heel interessant, omdat dat iets zegt over de ontstaansgeschiedenis van de maan en van de aarde, want die zijn samen ontstaan. Het probleem is natuurlijk dat we niet precies weten wat het zegt.
Nee, precies. Of Hans, weten we dat misschien dan wel?
Nou, het is natuurlijk een interessante ontdekking als we dus echt water vinden op de maan. En er zijn dus nu allerlei aanwijzingen, ook via deze meteoriet. Vroeger had Wubbe Ockels al het idee dat er water was op de maan, op de Zuidpoolkrater. Er was een Indiaanse satelliet geweest die rondjes draaide om de maan heen. En die heeft ook onderzoek gedaan.
Hij heeft zelfs een soort organisatie opgezet om de maan te gaan koloniseren.
Ja, klopt. Koloniseren, dat is wel heel ver. Zover was hij nog niet.
Maar het idee was er wel.
Het idee was inderdaad een landing te gaan uitvoeren op de Zuidpool. Dat is het punt van het eeuwige licht. Waar je dus voldoende warmte en energie kon krijgen van zonlicht om dus af te dalen in de krater en daar dus onderzoek te doen naar dat water. Maar nu is er dus aangetoond dat er dus waarschijnlijk veel meer water op de maan is dan alleen in de poolkraters. En dat is natuurlijk sensationeel.
Ja, gaan we straks over hebben, over de betekenis van die hoeveelheid water. Maar eerst maar eens even naar een beller. En dat is een vaste beller. Meneer Akkas, welkom in de uitzending.
Ja, goeiedag meneer. Ik heb een vraag. Even waar is Jurgen Rijmen eigenlijk?
Ja, Jurgen die is op vakantie. Af en toe mag hij ook op vakantie.
U hebt helemaal gelijk, hij werkt er ook uit voor. Ja, maar u ook hoor.
Dank u.
Mijn vraag is, hoe groot kan de maan zijn?
De maan zijn? Ik denk dat ze dat wel gewoon hebben gemeten.
Joost Carpe. We weten redelijk precies hoe groot de maan is. Het gewicht is een zesde van de aarde. En je ziet hem een beetje in grootte variëren aan de hemel. Maar dat komt omdat hij af en toe wat dichterbij staat en wat verder af staat.
Okay. Ja,
er is
ook
veel gezichtsbedrog hoor. Kijk, soms hebben de mensen het idee dat we een hele grote maan krijgen. En als je dan gaat bukken en je kijkt dus door je benen heen, dan zie je hem op de juiste proporties.
Oh ja, echt? Werkt dat op die manier?
Dat is het trucje.
Ja, want inderdaad, soms als je dan op vakantie bent in een ander land, dan lijkt die maan lijkt bijna te pakken.
Precies. En dat is dus gezichtsbedrog.
Dat is allemaal gezichtsbedrog. Waar heeft dat mee te maken? Misschien wordt dat heel technisch, maar
nou, waar het precies mee te maken heeft, dat weet ik niet. Maar het is
Joost wel, volgens mij. Ja,
nou, volgens mij heeft het met ons hoofd te maken. Maar dat is gewoon hoe wij het beeld interpreteren als we naar de maan kijken.
Zit tussen de oren.
Ja. Voor de mensen die iets minder lenig zijn, er is nog een trucje naast dat wat Hans zei. En dat is dat je hem kunt afdekken met de nagel van je duim. En dat kan altijd.
Okay.
Maar dan hoef je niet op je kop te gaan staan.
Ja. Laten we even naar wat WhatsApp-vragen gaan. Want die komen op dit moment binnen. Wat is er waar van het bericht dat Neil Armstrong aangaf dat er ruimteschepen op de maan aanwezig waren? Vraag komt van Erik. Nou, daar moet de ESA moet wel wat van afweten.
Korte samenvatting, niks.
Oké. Dat is gewoon allemaal onzin?
Ja, dat is allemaal onzin. Ja. De maanoppervlakte is ook heel nauwkeurig in beeld gebracht. Maar het zou niet eens ontdekking van de eeuw met ontdekking van het millennium geweest zijn. En dat zou echt niet stilgehouden.
Oké, hele interessante vraag komt nu binnen via WhatsApp. Een vraag over helium 5 op de maan. In verband met ruimtevaart of kolonisatie van de maan. Helium 5, dat is op aarde niet te vinden, heb ik, als ik het goed heb begrepen.
Helium 3 is het eigenlijk.
Helium 3.
Maar goed.
Maar er zit heel veel energie in.
Ja, het is zo dat bij de laatste maanlanding van Apollo 17... hebben ze een van de oorspronkelijke astronauten omgewisseld voor een geoloog, Harrison Smith. En dat is ook de enige wetenschapper die op de maan is geweest. En deze man die heeft zijn levensmissie van gemaakt om dus mensen te van overtuigen, regeringen, overheden, ja, ruimtevaartorganisaties, om terug te keren naar de maan vanwege dat helium 3. Dat zou een goede reden zijn, ja, om weer die kant op te gaan. Want we kunnen helium 3 heel goed gebruiken voor kernenergie. Veiliger te maken, betrouwbaarder te maken dan we het nu hebben. Het is heel erg kostbaar, omdat hier op aarde nauwelijks voorkomt. En in het maanreguliet, dat is stof op de maan, komt het dus in grote getalen voor. En we zouden het daar kunnen ophalen. Alleen de kosten op dit moment om daarheen te gaan en te delven zijn nog te groot.
Ja, maar dat klinkt een beetje als de Holy Grail om naar de maan te gaan. Als er zo'n stof te vinden is die ons weer verder kan helpen en heel veel energie kan opleveren.
Ja, dat zou een holy grail kunnen zijn. En er moet alleen ook op aarde nog veel technologie ontwikkeld worden om te kunnen gebruiken. Maar het is natuurlijk wel een mogelijkheid. En op zich geruststellend dat zo'n mogelijkheid er is.
Ja, ja. We zijn gewoon op zoek naar redenen waarom we dus terug kunnen gaan naar de maan.
Eigenlijk willen we gewoon naar de maan.
We willen graag
naar de maan. Maar we hebben geen goede redenen nog. Te weinig.
Het is nog te kostbaar.
Ja, precies.
En kijk, we moeten de prijs, de kostprijs gewoon naar beneden zien te krijgen om daarheen te gaan.
Oké. Volgende vraag. Hier, twee vragen via WhatsApp. Die gaan eigenlijk allebei een beetje over leven buiten de aarde. De ene is, zijn er planten of bomen die het zouden kunnen overleven op de maan? En zouden we deze al niet moeten planten om daar meer zuurstof te gaan krijgen? Zomaar in de maanoppervlakte planten van bomen, dat lijkt me geen nuttige exercitie.
Klopt. Ja, nee, er is geen atmosfeer op de maan. Nee, dus dan precies. Doen planten en bomen doen het daar niet. Er worden wel soortgelijke dingen over Mars gezegd, maar ook daar moet nog heel veel gebeuren. Dat is nog.
Maar het gaat ook nooit lukken, een atmosfeer op de maan.
Nee, de maan is te licht om een atmosfeer vast te houden. Dus echt een atmosfeer daar aanbrengen. Je kunt hooguit in koepels of iets dergelijks gaan wonen. Ja. Om daar een atmosfeer te creëren. Maar los op de maan, dat gaat niet lukken.
Dus koepels wel. En dan is het weer heel nuttig dat er heel veel water op de maan is. Dat we daarvoor zouden kunnen gebruiken. En dat helium 3 dus.
Ja, nou ja, wat misschien wel leuk is in dit verband. We hadden het over koepels net. Om inderdaad koepels te gaan maken. Ja. En ESA doet daar ook onderzoek naar. Die is dus bezig om dus 3D-printers te ontwikkelen die over de maan kunnen rijden. En dat we dus op die manier uit dat maanreguliet, uit maanstof, een soort beton kunnen maken en daarmee dus de gebouwen kunnen gaan neerzetten op de maan.
Oké. Ja, Joost en Hans, ik ga jullie allebei nu even een paar stellingen voorleggen. Zijn dit feiten of fabels? Ja, we willen nu echt de waarheid boven tafel krijgen. Eerst alleen even zeggen op de vraag of het een feit of fabel is. De toelichting die mag daarna komen. En Hans, jij mag steeds beginnen wat mij betreft.
Okay.
Komt de eerste vraag. Ooit zullen er mensen leven op de maan?
Zeer zeker.
De feit dus. Joost, ook een feit. Tweemaal feit. De volgende. Bij volle maan slapen we onrustiger.
Nou, dat betwijfel ik.
Fabel.
Fabel.
Ook fabel. Jullie zijn het heel erg eens. Dan de volgende. De maanlanding in 1969 heeft helemaal nooit plaatsgevonden.
Tuurlijk wel.
Dus fabel. Deze vraag is een fabel. Ja, ook fabel heeft wel plaatsgevonden. Goed, toch maar even die nuance opzoeken. En de mensen zullen op de maan gaan wonen. Hans, hoe lang gaat dat nog duren?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is een overheidszaak om dus te kijken wanneer we de voldoende geld hebben, voldoende fondsen, voldoende belangstelling, ja, om weer terug te keren. Ja,
maar die belangstelling op zich in ruimtevaart lijkt wel weer te groeien. Met SpaceX, de wens om naar Mars te gaan. Elon Musk lijkt toch wel weer die vonk te hebben aangewakkerd bij de mensen.
Wij willen wel graag. Ja. Maar of we de fondsen allemaal kunnen krijgen is de vraag. Kijk, die Elon Musk die was bijvoorbeeld van plan om eind van het jaar wat toeristen om de maan heen te slingeren. Nou, dat is daar komt niks van terecht.
Dat ziet niet gebeuren.
Nee, dat zal nog een paar jaar gaan duren. En ik denk dus dat het ook nog zeker een jaar of 15 à 20 gaat duren voordat we wat meer vaker naar de maan zouden gaan. Okay. Bemand, heb ik het dan over.
Ja. Joost?
Ja, het is een politieke keuze om dat te doen. En er zijn heel veel dingen die nodig zijn in de ruimtevaart en mogelijk zijn. En naar de maan gaan weer is een van de dingen die op dit moment wordt overwogen. Ja. Vooral als een stepping stone, dus als een tussenstap naar Mars gaan.
Ja. Even over die maanlanding, hè? Want daar zijn allemaal complottheorieën over dat die helemaal nooit heeft plaatsgevonden. Nou, wij hier in de studio geloven alle drie wel dat die heeft plaatsgevonden. Hè? Maar wat denken jullie eigenlijk over die complottheorieën? Ja. Waar komen die vandaan?
Nou, eerlijk gezegd, ik heb ooit Neil Armstrong gesproken, zelfs over deze vraag.
Oké. Okay.
En Neil die was er heel nuchter onder. Die had echt zoiets van, ja, ik kan het helemaal niet bewijzen dat ik daar geweest ben. En ik wil het ook helemaal niet gaan proberen dat ik ga bewijzen dat ik daar geweest ben. Maar er komt de dag, we keren terug op de maan, vinden jullie mijn spullen. En dan weten jullie dat we geweest zijn.
Ja. Ja, je kunt nou wel uit een baan om de maan de landingsplekken zien. Ja, waar die samenzweringstheorieën vandaan komen, weet ik ook niet. Er zijn ook nog steeds mensen die geloven dat de aarde plat is. Ja. Dus ja.
Hij is zo rond als een pannenkoek, hoor ik altijd. Straks dan bellen we met Henk Westbroek, want hij loopt al 35 jaar rond met een prangende vraag over de maan. Heb jij nou ook een vraag over de maan? 020-468-4x0. En dan gaan we ook naar Ruben, die hangt aan de telefoon.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En vandaag hebben we het over de maan. Twitter, @BNR, Facebook of bel me op 020-468-4x0. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. Bij mij in de uitzending ruimtevaartdeskundige Hans van der Lande en Joost Carpe van de Netherlands Space Office. En ik heb een beller, Henk Westbroek. Henk, wat leuk dat je belt.
Ja, want 30 jaar, ik heb een vraag. Omdat
Vertel.
We nou toch deskundigen zijn. Nou ja, 30 jaar geleden schreef ik, kun je dansen op de maan?
Ja, dat is waar.
En ik heb eigenlijk nooit een goed antwoord gehad. Bijvoorbeeld, als je danst, dan heb je ook muziek nodig. Kun je daar goed muziek horen? Ja. Dus dat is mijn vraag.
Nou, wat een goede vraag. Welke van de heren wil als eerste antwoorden? Joost?
Ik kan hem eerst persoonlijk beantwoorden. Ik kan niet dansen op de maan, want ik kan niet dansen. Maar dat heeft niks met de maan te maken. Je kunt dansen op de maan, denk ik. Muziek kun je via je ruimtepak en je radio binnenkrijgen. En het lijkt me alleen maar leuk, als je kunt dansen tenminste. Omdat je bij 1/6 van de zwaartekracht heel goed kunt dansen, denk ik. De sprongen kunnen nog spectaculairder zijn.
Ja, zelfs jij kan dan misschien wel dansen, Joost.
Misschien wel, ja. Maar daar gaan we nooit achter komen.
Eerste mensen die op de maan zijn geweest, die hebben niet gedanst op de maan, hè, van Apollo 11. Neil Armstrong en Buzz Aldrin. Maar dat waren ook niet echt vrienden van elkaar. Dus die hebben echt volgens het boekje daar hun werkzaamheden verricht. De astronaut van Apollo 12, van de tweede maanlanding, dat waren echt vrienden van elkaar. En die hebben inderdaad wel gedanst op de maan. Ja, en die hebben zelfs gezongen op de maan. En je hoort ze dus deuntjes zingen en ze heel vrolijk en zo. Ja, en inderdaad, bij 1/6 van de zwaartekracht, dan krijg je dus wat andere dansjes dan hier op aarde. Ja. Maar er is wel wat gedanst.
Oké, okay, maar Henk, ik denk wel, welke dans zou je dan gaan doen op de maan?
Ik ben net als de Joost van zojuist ook geen danstype. Ik ben meer een bartype. Maar ik heb nog een aanvullende vraag.
Ja?
Zijn er dan planeten of manen in ons? Zijn er plekken waar je beter je gang kan gaan qua dansen? Voor zover bekend.
Oei, dat is een hele lastige. Kijk, het heelal is heel erg groot. Hè. We hebben totdat Stephen Hawking het had over het multiversum, hebben we het over het universum, alleen ons heelal. En in ons zonnestelsel zijn dus al 8 of 9 planeten, of je Pluto meerekent of niet. Ja, en er is eigenlijk geen planeet bij ons in de buurt waar we dus op zouden kunnen gaan dansen. Nee. Maar Het is niet gezegd of we niet buiten ons zonnestelsel wel planeten kunnen ontdekken die lijken op de aarde. Ja. Die dus in een levensbare zone zitten.
Ja, nou had je het over Pluto. Volgens mij had Henk de Westbroek daar 35 jaar geleden ook een vraag over.
Ja, hoe staat het?
Dan heb ik nog één laatste vraag namens mijn kleinzoon. Die graag naar de maan kijkt. En die vraagt zich dan af, dat gezicht wat je ziet, is dat zinsbegoocheling? Of is dat echt het gezicht van een daar woonachtige reus?
Joost.
Ja, het spijt me voor je kleinzoon, maar het is zinsbegoocheling. Maar ik zou hem dat niet vertellen. Vooralsnog is het gewoon een reus die daar woont, want dat is namelijk een veel beter verhaal.
Ik moet zeggen, je bent behalve een ideale danser ook een heel goed pedagoog. Dank je wel.
Dank je wel, Henk. En volgens mij is er maar één dans die je echt kunt doen op de maan. En dat is de moonwalk. Toch?
Ja, ja, dat is waar. Doei, doei.
Dank je wel, Henk. Ja, plaats tussen sterren waar die Henk kan gaan. Dat is natuurlijk nog een vraag. Waar kunnen we Henk naartoe sturen?
Ja, dat is zeer de vraag. Kijk, er zijn op dit moment zo'n 2600 exoplaneten ontdekt. Planeten buiten ons eigen zonnestelsel. Ja. En die kunnen we eigenlijk niet eens zien. Maar doordat dus de lichthoeveelheid van een ster afneemt, weten we dus dat er een planeet voor langs gaat. En zo ontdekken we dus exoplaneten.
Ik zei al, we hebben een aantal mensen die hebben ingebeld met een prangende vraag. En we gaan eerst naar Ruben. Ruben, wat is jouw vraag?
Ja, ik ben benieuwd. Ik sluit even aan bij de vraag over het gezicht van de maan. Waarom zien we nou eigenlijk altijd dezelfde kant van de maan? Waarom draait hij met ons mee?
Joost.
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat heeft te maken met het feit dat de maan universeel gezien, zeg maar, dicht bij de aarde staat. En door de werking van de aarde op de maan gaan ze, zoals we dat noemen, co-roteren. Dat betekent dat ze dan dat de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde staat. Dat komt omdat de maan heel iets opgerekt wordt door de zwaartekracht van de aarde. En daarom is het iets energetisch iets gunstiger om met dezelfde kant naar de aarde te draaien. Dus dat komt gewoon in de miljoenen jaren van, of de miljarden jaren moet ik zeggen, sinds het ontstaan van de maan, is dat heel langzaam zo gedraaid.
Ja, dat is inderdaad dan wel aardig. Dus sluit aan op een WhatsApp-vraag die ook binnenkomt. Kun je de maan en de aarde met elkaar verbinden als ze toch de hele tijd dezelfde kant op staan, ongeveer met kabels, als een soort lift?
Dat is echt toekomstkijkerij. Er zijn wel gedachten over om dus een lift te maken naar de ruimte toe. Ja. En dat zou dus een betere of goedkopere manier moeten worden om dus de ruimte te bereiken. Maar om helemaal naar de maan, ik denk niet dat dat echt zo mogelijk is.
Maar je zou daar wel die lift net in de ruimte, buiten de atmosfeer, daar zou je wel ruimteschepen kunnen laten hangen die dus niet meer die zwaartekracht hoeven te overbruggen.
Als we de technische allemaal voor elkaar boksen, ja.
Oké, dat is nog een hele als die daarbij komt. We gaan naar de nieuwe beller, Paolo de Graaf.
Ja, goeiedag.
Vertel het eens.
Nou, ik had een vraag. Zijn wij in staat om de maan te vernietigen vanaf de aarde? Dus stel je voor dat zo'n Noord-Koreaanse president ineens iets heeft van, nou, ik zal het even verrassen. Ik zal de hele mensheid even wegvaren. Is dat mogelijk? Als je de maan vernietigt...
Joost zegt nee, in ieder geval.
Nee, ik denk het niet, maar het is wel een leuke vraag. Ja. Want de militairen hebben best wel belangstelling voor de maan. En maar wat te noemen, we hadden het net over water op de maan. Eigenlijk zijn we daar per ongeluk achter gekomen. En ook de afstand tussen de maan en de aarde, dat hebben we te danken aan militaire satellieten, die eigenlijk oorspronkelijk om de aarde zouden gaan draaien. Alleen, ja, dat verhaal dat kenden we al. Toen heeft bedacht om naar de maan toe te gaan en daar lasers te gebruiken om dus de aarde weer te bereiken. Dus er wordt wel onderzoek gedaan die richting op.
Gaan we naar de volgende beller, meneer Wijs. Goedemiddag.
Ja, goeiedag. Mijn vraag sluit ook wel weer mooi aan bij waar jullie het over hebben. Zijn er al afspraken over het beheer van de maan, zoals er bijvoorbeeld op de aarde afspraken worden gemaakt over de Noordpool en over de wereldzeeën?
Zeker interessant, zeker als we die belangrijke stof vinden daar, hè, die ons veel energie kan opleveren. Joost,
ja, er is al in de jaren 60 al een maanverdrag gemaakt, waarin afspraken zijn gemaakt dat de maan van niemand is. En dat je er geen schade mag aanrichten aan het uiterlijk. Ik vermoed dat er wel een keer als er iets gevonden wordt wat de moeite waard is van het ophalen, genoeg geld waard is, Dan zullen er nadere afspraken gemaakt worden waar dat mag en van wie dat dan is.
Oké, gaan we weer even naar wat WhatsApp-vragen. Er zijn heel wat binnengekomen. Klopt het dat de maan is ontstaan uit een gedeelte van de aarde, Hans?
Nou, men denkt dus dat er een derde hemellichaam is geweest. Wat dus inderdaad op de aarde is gebotst in de ontstaansgeschiedenis. Toen de aarde dus nog niet eruit zag zoals het nu eruit zag. En dat daar dus de maan uit voortgekomen is. Dus dat het een deel is geweest van de aarde.
Oké, okay. Die hele ontdekkingstocht naar de maan. Hebben we daar heel veel onderzoek naar gedaan, naar de maan?
Ja, het is het dichtstbijzijnde hemellichaam, het is een vrij logische stap.
Ja,
maar er is echt heel veel onderzoek naar gedaan en er wordt ook heel veel aan gerekend. Om nog even terug te komen op die vraag over die maan vernietigen. De maan is waarschijnlijk wel essentieel geweest voor het leven op aarde, omdat hij de aardas ook stabiel houdt. Dus daardoor hebben wij stabiele seizoenen. En het zou heel goed kunnen als de maan er niet geweest was, dat er ook geen geavanceerd leven, als je het zo mag aanduiden, zou kunnen ontstaan. Dus het zou ook van de desbetreffende wereld leider zelfmoord zijn.
Met gestrekt been!
Ja, ik vond dat ook al een vraag die zo er binnenkwam. Maar misschien dat er nog iemand zo'n dergelijke vraag kan stellen, dan is hij van harte welkom. Bellen natuurlijk 020-468-4x0 of je kunt WhatsAppen. Dan gaan wij ondertussen door met dat vragen van WhatsApp. Het gaat ook over die kolonisatie van de maan. Hè? Want het is het dichtstbijzijnde hemellichaam. Een mooie soort hub naar de volgende stap waar we allemaal aan denken. Elon Musk over Mars, die heeft dat helemaal weer aangewakkerd. Zijn films over gemaakt. De maan, hoe gaan we die koloniseren? Het duurt nog jaren, dat zeggen jullie allebei.
Ja, zeker een jaar of 15 à 20 voordat we...
Dat is best wel dichtbij al.
Ja, maar kijk, we moeten eerst terugkeren met mensen naar de maan toe. En het is nu 2018, we denken moet ik heel voorzichtig zijn, 2028, 2030...
Ja.
Dat we misschien weer mensen op de maan hebben.
Oké.
Okay. En dan is het snel.
En hoe gaan we dan ervoor zorgen dat al dat materiaal wat we daar nodig hebben, want zoals gezegd, er is daar geen zuurstof, water moeten we daar gaan maken waarschijnlijk. Mm-hmm. Moeten heel veel meenemen. Hoe gaan we dat allemaal vervoeren?
Nou, wat zo handig is, is dat de maan dichtbij is. Hè, op 385.000 kilometer vanaf de aarde. Drie dagen tijd ben je er wel met een raket. En dat is overzichtelijker dan bijvoorbeeld naar Mars toe. Hè. Als je naar Mars toe gaat, dan moet je eerst zorgen dat je materiaal op Mars krijgt, dat je zeker bent dat het spul gearriveerd is. Bij de maan is dat allemaal wat simpeler. En we moeten dus meerdere raketten daarheen sturen. En we moeten ook kijken, dus uit het maanonderzoek moet dus blijken, of we ook gebruik kunnen maken van delfstoffen uit de maan zelf. Ja. Wat er dus zelf in zit.
Nou, de Amerikanen waren de eerste die voet op de maan zetten ooit. Tenminste, dat zegt men. Straks wil ik van jullie weten wie de volgende is die als eerste de maan gaat koloniseren. Dat straks, maar nu eerst de ANWB met Dennis Mooij. Nee, daar gaan we niet naartoe. Oké.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Meindert Schut.
Wat een maanzinnige stem heeft die Jan Attel, hè? Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kun je me alles vragen over de maan. Er is waarschijnlijk veel meer water op de maan dan gedacht. Japanse onderzoekers hebben op een maanmeteoriet een stof ontdekt die alleen kan ontstaan zijn als er ook water daar aanwezig is. De maan, daar hebben we het over vandaag. Wat wil jij weten over de maan? Twitter, @BNR, Facebook, e-mail, Ask Me Anything, Ask Me @BNR. BNR.nl. WhatsAppen kan ook. Dat nummer vind je op BNR.nl. Er wordt heel veel geappt. En je kunt me nu natuurlijk ook bellen. 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten zijn op dit moment ruimtevaartdeskundige Hans van der Landen en Joost Carpé van het Netherlands Space Office. Hij is teamleider van de Nederlandse vertegenwoordiging bij ESA. En dat is wel interessant, want er hangt nu, vliegt nu een Nederlands instrument in de buurt van de maan.
Ja, er is net een instrument gelanceerd een aantal weken geleden dat nou aan de achterkant van de maan is.
De dark side.
Het is niet de dark side, want als het hier nieuwe maan is, staat hij vol in het licht. Maar het is toch een goede LP.
Pink Floyd, zeker.
Ja. Maar dat is een Nederlands radio-instrument waarmee wij naar het heelal luisteren. Het is een eerste test om te kijken of het werkt op die plek.
Ja.
En dat doen we daar omdat de aarde wordt afgeschermd daar. Alle radiogeluid, ook BNR helaas, van de aarde is daar niet te horen.
Oh, dat is wel een probleem voor de toekomst natuurlijk.
Ja, ja, ja. Maar dat kan met een klein satellietje rond de maan kun je dat oplossen. Gelukkig, maar dan moet je even wachten tot wij onze metingen gedaan hebben.
Ja, precies. Nou, daar wachten we dan rustig op. Maar mooi dat Nederland, en dat is met een Chinese missie.
Ja, dat is met een Chinese missie. Ja. Dat was een buitenkansje dat wij aangeboden kregen om daarmee mee te vliegen. En dat hebben we in recordtempo gedaan. En,
zijn wij een beetje goed bezig met de maan in Nederland, Hans?
Nou, ik denk het wel. Ik bedoel, er is een aardige stap om dus inderdaad de maand verder te gaan onderzoeken. En wat mijn collega al even aangaf, je hebt natuurlijk inderdaad een satellietje nodig om de achterkant van de maan te kunnen bereiken. Was misschien wel leuk om te weten van hoe de technologie in 1969 in elkaar zat toen ze naar de maan toe gingen. Want ze konden vanaf het grondstation konden ze aftellen en dan wisten ze precies wanneer ze de achterkant van de maan bereikten. Dus wanneer dus het geluid
de verbinding
van
weg was
de verbinding wegviel. Ja, ja, ja. Ja. Men wist dus precies waar ze zaten, die astronauten.
Oh ja.
Dat op 384.000 kilometer.
Dat is wel ongelooflijk knap natuurlijk. Laten we even naar wat vragen van WhatsApp gaan. Er is hier een Star Wars fan. Ik had het net over de dark side, dus dat is wel toepasselijk. Die vraagt zich af of wij ook in staat zijn om een eigen maan te creëren. Die vraag komt van Anania. Die heeft het natuurlijk over de Death Star, waarschijnlijk. Zijn we daartoe in staat om zo'n groot hemellichaam te creëren?
Nou, satellieten noemden ze vroeger kunstmanen.
Ja, dat is waar, ja.
Dus.
Ja, dus dat kan.
Nou, niet in dat formaat.
Maar niet op...
dat wat wel zou er gebeuren als we zo'n grote ruimtevaartschip als de maan daar ook in de ruimte zouden hangen?
Nou, als je dat als gedachte-experiment doet, heb je in feite twee keer de aantrekkingskracht die de maan al heeft op de aarde, op het water op aarde. Dus je krijgt hele rare effecten met eb en vloed, afhankelijk van waar je hem neerzet.
Okay.
Maar waarschijnlijk verstoor je ook de baan van de aarde daarmee. Dus het is een heel onverstandige stap om te zetten.
Geen verstandige stap, maar dat brengt ons dus wel op de invloed van de maan op de aarde. Hoe groot is die eigenlijk?
Nou ja, ik denk maar aan eb en vloed, hè?
Ja, ja,
dat
zeker.
Hebben we dus te danken aan de bestanden van de maan en hoe dichtbij of hoe ver die vanaf de aarde afstaat. Dus ik denk dat het zeker van invloed is.
Is het alleen op het water of is er meer invloed?
Ja, de verhalen van dat de maan invloed heeft op de psyche van de mensen, die blijken allemaal bij nader onderzoek niet waar te zijn.
Okay.
Maar wat heel belangrijk is, als je even van buiten naar ons zonnestelsel kijkt, het aarde-maansysteem, zoals we dat noemen, is eigenlijk een dubbelplaneet. De aarde en de maan zitten qua formaat zo dicht bij elkaar. Er is geen enkele andere planeet die zo'n grote maan heeft. En waaruit berekeningen blijkt dat de maan helpt om de aarde stabiel te houden, wat ik straks al zei. En daarmee is de maan heel belangrijk voor het leven op aarde, omdat het zorgt dat we een relatief stabiel klimaat hebben, dat de Noordpool de Noordpool en de Zuidpool de Zuidpool blijft.
Dat is dus allemaal te danken aan de maan.
Ja.
We hebben het eerder over gehad over de vernietiging van de maan. Nou, geen goed idee. Er komt een aardige WhatsApp-vraag binnen die hierbij aansluit. Mocht de maan plots toch verdwijnen, laten we hopen van niet, maar hoe zou ons ecosysteem op aarde dan aanpassen? Of is het een echt gewoon einde verhaal?
Ja, ik denk dat de baan van de aarde aardig verstoord wordt daardoor. En dat inderdaad het leven hier op aarde toch een stuk lastiger gaat worden.
Ja.
En ik vraag me af of we het overleven.
Ja, het zou op termijn met name een probleem worden. Want het gaat over die stabiliteit van de draaiing van de aarde. En op termijn wordt dat een probleem. Op korte termijn is het wegvallen van eb en vloed. Ja, ik ga maar naar wat dat betekent. Dat zou een hele raar effect hebben op allerlei dingen.
Ja, als we het dan toch over het ecosysteem hebben en welke rol de maan daarin speelt, komt hier ook via WhatsApp een vraag binnen. Door de opwarming van de aarde hebben we last van wateroverlast. Kan het overtollige water niet naar de maan getransporteerd worden? Kunnen we het daar mooi gebruiken voor de kolonisatie?
Ja, dan hebben we
is dat te zwaar?
Hebben we grote tanks nodig? Ik denk dat dat geen goed plan is. Er zijn wel toekomstvisies, waarin wordt gesproken om grote kometen. Kometen, dat zijn dus eigen vuile sneeuwballen, om die richting een maan bijvoorbeeld te sturen en op die manier water daar te krijgen. Maar dat is allemaal science fiction op dit moment.
Okay. Wat wel interessant is, hè, dat de maan die speelt toch echt wel een veel grotere rol nog in ons leven dan wij misschien wel dachten, dan ik in ieder geval dacht. Hè. De maan is wel belangrijk, maar ik wist niet dat die zo belangrijk voor ons was dat we er echt helemaal van afhankelijk zijn. En dat we hem ook heel goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een vraag van Arthur uit Parijs. Die zit daar. Die vraagt of het klopt dat er een reflector op de maan staat waarmee de atoomtijd gemeten wordt. Dan wel gecorrigeerd. Weten jullie daar iets van?
Er staat een reflector op de maan waarmee we heel nauwkeurig de afstand tot de maan kunnen bepalen. Dan weten we ook dat hij heel langzaam van ons afbeweegt. Maar dat is zo langzaam dat we daar ons geen zorgen over hoeven te maken. Maar de atoomtijd, dat kunnen we volgens mij veel beter op aarde meten.
Dit is ook wel interessant. De maan heeft invloed op het water op aarde. Onze hersenen, en volgens mij ons hele lichaam trouwens, bestaat voor zeker 90% uit water. Hoezo geen invloed dan van de maan?
Nou ja, het zijn grote massas water waar we het over hebben. Dus, okay.
Het valt wel mee.
Ik denk niet op
we zijn er ook persoon. Op gebouwd natuurlijk, hè, op wat het leven op aarde...
Nou, de invloed van de maan op het water is gewoon de zwaartekracht van de maan. En de reden dat, dat er een zichtbare invloed is, is dat de maan iets harder trekt aan het water aan de kant van de aarde, dichtst bij de maan, en iets minder hard aan de andere kant. Nou, dat verschil tussen ons hoofd en onze voeten is onmeetbaar klein.
Okay.
Dus daar is zelfs als hij recht boven ons staat...
We worden niet opeens een centimeter groter daardoor.
Nee. Dat zou ook voelen, denk ik.
Ja. Het zou misschien ook wel pijn doen. Vraag komt van Maurits... Is de kern van de maan vloeibaar en is er ook actief vulkanisme? Of is het gewoon een dode klomp?
Volgens mij is het een dode klomp.
Ja, maar je vraagt, is er wel een klein vraagtekentje achter, dat merk ik.
Nou ja, de vraag is of er inderdaad vulkanisme is geweest. Maar volgens mij is
het... Nee, vulkanisme is er zeker niet. Of er in het allerbinnenste iets vloeibaar, volgens mij ook niet. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar er is zeker niet zoiets als platentektoniek of vulkanisme. Je ziet eigenlijk het oppervlakte van de maan zoals het 4 miljard jaar geleden was. Plus een heleboel kraters.
Ja. De klimaatdiscussie... Hans?
Ja, die platentektoniek, daar wil ik... Even een kleine kanttekening bij maken. Het is zo dat al die Apollo-ruimtevaartuigen... toen ze werden afgedankt omdat de astronauten weer in de Apollo-capsule zaten... toen hebben ze dus die maanlanders laten neerstorten op de maan. En dat hebben ze gedaan in de nabijheid van de landingsplaatsen. Ja. Daar hadden ze seismografen neergezet... om dus te kijken van wat dus maanbevingen zouden doen.
Okay.
En toen bleek dus de maanbevingen veel langer duren dan hier op aarde. En men denkt dus dat er... inderdaad platen onder de korsten zitten... die dus tegen elkaar aankomen... en dan elkaar dus in beweging zetten.
Maar dan moet er wel een kracht zijn die dat veroorzaakt. Is dat weer dus de kracht van de aarde?
Nee, dat was dus door het neerstorten van die, van die ruimtevaartuigen.
Okay, maar ook als dat niet gebeurt, dan is er dus wel beweging op die platen.
Nou ja, we weten dus dat er platen zijn.
Okay. Want wat wel interessant is, hè, als je naar de maan kijkt... dan zie je ongelooflijk veel kraters, zeker als je door een telescoop kijkt. Het lijkt het wel, ja, als je dat zo ziet, dan denk je van... de maan wordt echt veel vaker geraakt dan de aarde.
De maan heeft geen dampkring.
Precies, en dus ze verbranden niet.
Nee, precies, we hebben de dampkring heel hard nodig... om dus die meteorieten en tegen te houden uit de ruimte, die stenen.
We gaan weer naar een beller, en dat is Tekin. Welkom in de uitzending.
Ja, goedemiddag, heren.
Zeg
ik wil
maar.
Graag vragen. Zijn er in de maan rijke grondstoffen... of bepaalde grondstoffen die hier op aarde gebruikt kan worden...
Kijk, dat is, is inderdaad een interessante vraag... die ook al een keer via WhatsApp is gesteld ook. Zijn er bepaalde materialen die we van de maan kunnen mijnen... in het kader van grondstoftekorten? We hebben het al eerder gehad. Wat was het ook alweer, die belangrijke grondstof?
Helium-3.
Helium-3. Ja? Is dat het enige of zijn er nog meer?
Er zullen allicht meer zijn, alleen dat is nog niet bekend voor zover ik weet.
De samenstelling van de maan kennen we wel, dus er zijn ook wel grondstoffen. Alleen het probleem is, een collega heeft mij ooit voorgerekend... dat als je goudstaven opstapelt op de maan... en hoef je dus niks aan mijnbouw te doen... dan is het nog te duur om ze op te halen. En datzelfde geldt natuurlijk voor die grondstoffen. Ja. Dus het is op dit moment economisch gewoon niet rendabel. Nee. Maar er wordt wel naar gekeken of dat in de toekomst... met het goedkoper worden van lanceringen misschien wel rendabel
wordt. Ja, maar dat is dus... En de vraag, hoe maken we het dan inderdaad wel rendabel? Heeft het alleen maar met die lanceringen te maken?
Het heeft met lanceringen te maken vooral. Maar je moet ook op de maan zelf mijnbouw gaan plegen. En dat is heel lastig, want er is geen atmosfeer, er is geen apparatuur. Dus je moet hem of daar ter plekke bouwen... of er naartoe vervoeren, dat maakt het nog duurder.
Je zou het eventueel daar, als je er gewoon een grote goede 3D-printer naar de maan stuurt, zou je daar, en je hebt goede grondstoffen ook mee, dan zou je daar al je spullen kunnen maken.
Dat zou je een beginnetje kunnen maken.
Een beginnetje.
Ja. En je zal nooit helemaal onafhankelijk vanaf de aarde dus daar kunnen gaan wonen.
Als het allemaal zoveel kost, hè, om die materialen op de maan te mijnen, is het dan zo dat als ons dat lukt en het wordt... rendabel, interessant. Wordt de maan dan een soort elite-speeltje? Voor de happy, rich and famous die dat kunnen voorloven?
Ja, ik denk in eerste instantie dat er goed wetenschappelijk onderzoek moet worden gedaan op de maan. En dat dat prioriteit nummer 1 is. Later kunnen we altijd nog eens gaan nadenken of we daar toeristen heen kunnen brengen of wat dan ook.
Ja. Over toeristen, een bemande maanmissie. Hè? Want dat is lang geleden dat we bij de maan zijn geweest. Wat was het? 1972, de laatste maanlanding. Ja. Gaan we nog een keertje? Is er al iets gepland?
Nou, gepland.
Er
zijn er wel allerlei wilde gedachten over. Ja. En er wordt inderdaad gedacht om rond 2028, 2030 weer mensen op de maan te krijgen. En waarschijnlijk zal de eerstvolgende een vrouw worden. Dat is wel een voorkeur.
Oké. Okay.
Ja, en een Chinees waarschijnlijk.
Want,
de Chinezen zijn er heel hard mee bezig. Voor hun is ruimtevaart ook nog heel belangrijk voor het prestige. Wereldwijd wordt er eigenlijk heel veel gepraat over wat wordt de volgende grote stap die we gaan zetten. En of daar een bemande maanmissie bij hoort. In ieder geval gaan we waarschijnlijk eerst met een robotmissie er naartoe die maanspullen terug gaat brengen naar de aarde. En daar kun je al heel veel mee met dat soort robotmissies.
Straks, wie gaat de strijd om de maan winnen? We gaan het straks wat uitgebreider over hebben. En nog veel meer vragen die je natuurlijk kunt stellen. Er zijn heel veel vragen gesteld via WhatsApp. Je kunt me ook bellen 020-468-400 met jouw vraag over de maan.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En vandaag hebben we het over de maan. Gebruik @BNR, Twitter dus, Facebook of bel 020-468-4x0. En we hebben het over de maan. Je kunt alles vragen en aan de gasten hier in de studio, ruimtevaartdeskundige Hans van der Landen en Joost Carpe van het Netherlands Space Office. En Joost, er komt een vraag binnen via de telefoon van Martijn. Martijn, welkom in de uitzending.
Vanuit de vrachtwagen in Polen, Martijn uit Helmond.
Dag Martijn.
Ja, ik had een vraag. Kan je het vanaf de maan het heelal beter bekijken? Hè? Als je daar een telescoop neerzet, is het niet een beter idee om al die ruimtevaartdeskundigen en astrologen en dat soort types allemaal naar de maan te sturen? Want vanaf daar kunnen ze het volgens mij veel beter bekijken. En dan kunnen wij ons hier bezighouden met meer aardse zaken.
Mooie vraag voor Martijn. Joost, kun je inderdaad het heelal vanaf de maan beter bekijken?
Ja, die helft van de vraag, daar ben ik het wel mee eens.
Dat ticket heb je nog niet geboekt.
Er zijn twee hele goede redenen om vanaf de maan naar het heelal te kijken. Het ene is omdat je aan de achterkant van de maan, zoals ik straks zei, een radiostilte hebt. Dus je kunt heel nauwkeurig luisteren als je in de radio...
Heel veel rust.
Ja, het is heel rustig. En de andere reden is, er is geen atmosfeer. Dus op aarde gaan we op hoge bergtoppen zitten met onze telescopen om zo min mogelijk last van de atmosfeer te hebben. Op de maan zou dat niet hoeven. Alleen, het is heel lastig om er te komen. En daarom gebeurt het nog niet eigenlijk.
Het is nog steeds ook weer die kostenkwestie dan.
Ja, zeer zeker.
Ja. Ja. Wat wel interessant is over... Want je hebt het net over het feit dat de maan geen dampkring heeft. Er gaat ook een WhatsApp-vraag over. En geen vloeibare kern, tenminste voor zover we weten. Hoe kan het dan dat de maan niet helemaal bevroren is?
Hij is heel koud, maar om te bevriezen moet er water zijn. Maar de maan is dus heel koud als hij in de schaduw is. Ja. Daarom heb je in die schaduw van die maankraters kun je ook ijs hebben. Maar waar de zon erop schijnt, wordt hij heel heet. Dus omdat er geen atmosfeer is, is er geen warmtetransport.
Hoe heet wordt hij dan?
Nou overvraag je me.
Hans, weet jij?
Ja, volgens mij een graad of 83. Dus het wordt behoorlijk warm op de maan. En het kan ook behoorlijk vriezen. En de astronauten die hadden dan op de maan ook toen die tijd de opdracht om niet in de schaduw van hun ruimtevaartuig te bevinden. Omdat ze bang waren dat dus hun koelvloeistoffen ook zouden bevriezen. Ja.
Wauw. Ja, dat zijn wel zaken waar je dan rekening mee moet houden als je dan toch naar de maan gaat. Over die temperatuur, dan maakt het dus ook wel lastig als we een kolonie starten. Waar moeten we dat dan doen? Dan moeten we dat echt in het zongedeelte doen.
Ik denk dat dat het verstandigste is.
Ja, ook voor de energie, want je zult je energie uit de zon moeten halen met zonnepanelen.
Ja.
Het is makkelijker om deels in de zon te gaan zitten en dan te koelen dan om in de schaduw te gaan zitten en dan te verwarmen zonder dat je energie hebt.
Ja, precies. En de kolonie die we gaan stichten over een aantal jaar, 15 jaar, 20 jaar, die komt op dat gedeelte van de maan. We kunnen nu dus alvast een plekje uitzoeken. Is dat ook al gebeurd?
Nou, het is wat Hans zei, je op de Zuidpool, daar wordt aan gedacht omdat je altijd zon hebt. Die staat altijd in de zon dus.
Daar is het punt van eeuwig licht, hè, zei Bibbon.
Ja, eeuwige licht. Ja, en dan hebben we het dus ook over zijn missie Euromoon. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Weten jullie dat?
Nou ja, zit in de ijskast, zullen we maar zeggen.
Ja, dus aan de koude kant van de maan.
Maar ik vind het toch wel heel leuk dat hij daaraan gedacht heeft. Hij zag dus valse radar, tenminste dat bleek later, valse radarreflecties in die Zuidpoolkrater. Hij dacht dus dat het ijs moest zijn. En hij had dus zoiets van, nou laten we daarheen gaan en dat eens gaan onderzoeken. En dat is helaas vanwege de kosten is daar niks van terechtgekomen. Maar de belangstelling is nu weer hernieuwd. Ja. Voor die Zuidpoolkrater ook met name.
Okay. De ideeën zijn er wel. Het geld is nog met name het grote probleem. Er komt een vraag binnen van Joop.
Ja, goedemiddag. Ik was benieuwd. Wat kost het om een webcam op de maan te zetten? Zodat je de aarde kan zien en lekker rond kan kijken. En misschien kan het wel gecrowdfund worden. En het liefst dan over 3 weken of zo.
Nou, hartstikke goed idee. Ik zou het ook wel willen. Laten we gewoon beginnen. Joost.
Ja, ik vind het crowdfunding een heel creatief idee. Een webcam is niet zo groot. Ik denk dat... Ja,
ik zou zeggen, stuur er gelijk 100.
Ja, nou ja, 100, dan moet je ook 100 landingsvaartuigen bouwen. Nou, maar als je er eentje neer zou zetten, dat moet voor een bescheiden bedrag.
Als we een onbemand motor, zo'n Marslander, maar dan op de maan zetten met 100 van die camera's aan boord, en die gaat ze gewoon neerzetten op strategische punten. Hartstikke goed idee.
Ja, het is grappig, want er is op de TU Delft op dit moment een heel simpel maankarretje in ontwikkeling, wat waarschijnlijk met een Indiase missie meegaat. Misschien kan daar nog.
Wat is dat voor maankarretje precies?
Ja, dat is een studentenproject om te kijken, om te leren wat er met zo'n maankarretje allemaal komt kijken. En er zit ook een hele slimme techniek in om het voor te bewegen met hele slimme wielen. En het is een soort demonstratieproject.
Maar vertel meer. Slimme wielen, wat is het anders dan bijvoorbeeld de Mars Rover?
Nou ja, de Mars Rover, die zoals die er nu zijn, dat zijn allemaal hele grote apparaten vol met...
Ja, het zijn een soort SUV's, hè? Echte terreinwagens zijn
het. Hier heb je het over een veel kleiner wagentje, wat heel slim geveerde wielen heeft, waar voor een veel lager bedrag. Natuurlijk kun je ook minder doen dan, maar het is een veel lager bedrag. En het is een heel inspirerend studentenproject.
Een vraag via WhatsApp. Wat is de voornaamste reden om op de maan te leven? Dus waarom zou ik op de maan willen leven? Komt de vraag van Younes, want wij hebben het daar de hele tijd over. Maar heeft dat niet gewoon ook met die grondstoffen te maken en misschien een hub naar de volgende?
Ja, het heeft met verschillende zaken te maken, denk ik. Ik denk dat het inderdaad te maken heeft met grondstoffen, met wetenschappelijk onderzoek. Maar het heeft ook met nieuwsgierigheid van de mensen te maken. Mensen willen toerisme, men wil dus die kant gewoon gaan ontdekken. En ik denk ook dat het in de toekomst misschien ook met de overbevolking, dat het daar een rol in zou kunnen gaan spelen. Maar dan heb ik echt over een stukje science fiction nog.
Science fiction, ja. Overigens, er zijn nog altijd mensen die denken dat die hele maanlanding science fiction is geweest en bedacht, hè, in de studio in Hollywood. Komt daar toch nog één keertje op terug. Jullie mogen nog één keer proberen te ontkrachten. Maar als maanlanding heeft plaatsgevonden, hoe kan dan de Amerikaanse vlag wapperen? Het waait daar toch helemaal niet?
Nee, klopt. Maar daar hadden de Amerikanen rekening mee gehouden. Namelijk door een draadje in die vlag te stoppen, waardoor die lijkt te wapperen.
Echt waar? Dat is het?
Maar weet je wat de mooiste redenatie is waarom de maanlanding wel heeft? Omdat het veel moeilijker is om al die tienduizenden mensen die aan die schijnlanding hebben meegedeeld stil te houden. Dus het is veel waarschijnlijker dat die wel heeft plaatsgevonden dan dat er zo'n enorme samenzwering stilgehouden wordt.
Ik vind nog een hele interessante vraag. Die heeft weer over de invloed van de maan op de aarde te maken. Via WhatsApp komt ook een opmerking: top onderwerp dit. Nou, dat vinden wij ook. Okay. Maar de vraag is, wat gebeurt er met de maan als de magnetische polen van de aarde omdraaien?
Volgens mij niks. De invloed van die, althans niet iets heel groots, is altijd wel enig effect, maar ik zou niet weten wat zo.
Er is ook heel vaak gesproken over allerlei UFO's rond de maan, ruimteschepen. Nog niet zozeer over maanmannetjes, marsmannetjes. Daar dachten we meer dat er misschien leven was.
Ja, er is één astronaut, een maanastronaut van Apollo 16, Ed Mitchell. En die heeft er inderdaad zijn levensmissie van gemaakt om mensen te van overtuigen dat er UFO's om de maan hebben gedraaid. Ja. Maar echt bewijs had hij niet.
Maar wel gewoon een ruimtevaarder dus.
Een ruimtevaarder die er geweest is, die erop gelopen heeft. En die heeft er echt een levensmissie van gemaakt.
Wow.
Ook hier is in Nederland geweest om dus lezingen te geven. En te vertellen dat hij dus UFO's had waargenomen. Ja, ja en wat zijn UFO's? Hè? Dat zijn unidentified
Het kan
flying.
Ook een meteoriet zijn, bijvoorbeeld.
Precies.
Ja, het kan van alles zijn.
Ja, hij heeft vast iets gezien, maar wat hij gezien heeft is onzeker. Maar dat dan een ruimtevaartuig zou zijn is natuurlijk hoogst onwaarschijnlijk. Want waarom zou een vreemde beschaving even een rondje rond de maan komen draaien? En
kijken wat er te vinden is, of er helium-3 te vinden is bijvoorbeeld.
Ja, dat zou kunnen, maar dat is dichter bij huis vast beter te vinden.
Ja, heren, wel interessant nog, hè, tot slot een beetje. Als jullie zelf onderzoek mochten gaan doen op de maan of rond de maan, wat zou dan je onderwerp zijn?
Ja, ik zou inderdaad ben nieuwsgierig of er betelstoffen zijn op de maan die we kunnen gebruiken. En dat soort onderzoek, daar zou mijn prioriteit hebben.
Joost?
Ja, ik ben sterrenkundige van achtergrond, dus ik zou er een telescoop neerzetten om naar de rest van de wereld te kijken.
Dat trok jij wel, die ene vraag daarover. Ja,
ja en,
tot slot.
En het lijkt me leuk om een museum te beginnen op de maan.
Een museum?
Met
aardse zaken?
Nee, met de spullen die de astronauten hebben achtergelaten. En dan kunnen we daarheen op bezoek.
Ik dank jullie hartelijk. We zijn aan het einde van dit uur. Ik dank jullie voor alle vragen van de luisteraars natuurlijk via WhatsApp, Twitter en via de telefoon. Dank ook aan mijn gasten, ruimtevaartdeskundige Hans van der Land. En binnenkort museumdirecteur op de maan. Joost Carpe van de Nederlands Space Office. Hij is teamleider van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de ESA. En die wil graag een telescoop op de maan neerzetten. Gaat hij zelf dan achter zitten. Dank jullie hartelijk. Hou onze social media en website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vragen, hè, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. En Javoes die zegt nog, er is geen leven buiten de aarde. Hou op met zoeken naar die onzin. Straks BNR Beeldbepalers, de nieuwe wereld, moet ik zeggen. Straks de nieuwe wereld en tot morgen.